De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Welkom bij aflevering 70 van The Greenhouse Effect. Met deze week, Biden keerde terug naar huis vanuit Europa, waar hij onder andere met Poetin sprak over ransomware-aanvallen en beïnvloeding van de verkiezingen in de Verenigde Staten. De vraag die dan toch naar boven komt, is de Koude Oorlog dan nooit afgelopen? In de voormalige Russische kolonie Alaska is in ieder geval sprake ook van een oorlog, en gezien de temperatuur daar is die gewoon koud te noemen. Donald Trump steunt er namelijk een tegenstander van de gematigde Republikeinen, Murkowski. En zoals altijd gebeurde ook deze week weer te veel om alles te bespreken, maar goed dus dat de Amerikanen nu een extra dagje vrij hebben om het allemaal te verwerken. Juneteenth is deze week namelijk een officiële feestdag in de Verenigde Staten. En zoals elke week, de gebeurtenisvolle week, ook deze keer weer met Mr. Greenhouse himself. Sjaal, goeiedag dan.
Hallo daar.
Allereerst even een hele grappige. Ik was vorige week in Tilburg op de hogeschool daar. En daar vertelde ik over de praatkast. En ze hadden een hele mooie presentatie gemaakt over hoe de praatkast commercieel gezien zou moeten zijn en zo. En ik vond het zo grappig dat ik op een gegeven moment vertelde over de greenhouse effect. En toen zeiden ze, ja, maar waarom is er nou toch de greenhouse effect genoemd? Want het heeft toch niets met het klimaat te maken? Okay. Ik zeg, lieve mensen, hebben jullie wel eens gehoord van de naam Sjaal Groenhuizen? Ja? Wat is dat in het Engels? Oh, en ik zag plotseling kwartjes vallen. En ik heb dat vaker gehad. Heb jij dat in jouw omgeving nou ook? Dat mensen die link nog niet leggen tussen jouw achternaam en greenhouse?
Nee, ik realiseer me natuurlijk dat het woord greenhouse betekent wat het betekent in het Engels. Ik heb die verwarring nooit gehad, nee. Maar misschien zien ze mij erbij en dan weet ik veel of ze horen me.
Dat is wel curieus. Bij deze voor alle luisteraars.
Mensen
waarom
vaak
heet het nou de greenhouse effect?
Ja, want ik schijn een vrij herkenbare stem te hebben. Ja. Als mensen me al niet zien, dan horen ze me. En ik heb het wel eens dat. Ook als met de afgelopen periode met die mondkapjes. En ik draag ook nog, omdat ik een oogkwestie heb, bijna altijd een pet. Dus dan loop ik er vrij incognito bij. Maar dat is verder niet om interessant te doen. Mm. En ik doe één keer mijn mond open en ik zeg iemand goeiendag. Van, hey, bekende stem.
Ja,
ik schijn een vrij herkenbare stem te hebben.
Ja. Ja. Maar goed, voor alle luisteraars, de greenhouse effect heet de greenhouse effect om de doodeenvoudige reden dat Sjaal Groenhuizen heet. Ja. Zo, nou hebben we dat ook weer gehad. We gaan eerst even beginnen met een geluidsfragmentje over Juneteenth.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, throughout history, Juneteenth has been known by many names. Jubilee Day. Freedom Day, Liberation Day, Emancipation Day, and today, a national holiday.
Afgelopen zaterdag werd Juneteenth gevierd. En al vanaf 1865 wordt deze dag eigenlijk gevierd. Maar sinds deze week is het dan ook een nationale feestdag. Sjaal, kun je eens vertellen, wat wordt er nou eigenlijk op deze dag gevierd? En hoe vieren ze het?
Het wordt al heel lang inderdaad gevierd, dat zeg je terecht. Het viert het feit dat destijds in de staat Texas, destijds praten we dus inderdaad over 1865, kort na de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten, de laatste slaven officieel te horen kregen van, moet je luisteren, de slavernij is afgeschaft. Dat was natuurlijk een zeer heugelijk feit, in ieder geval voor die slaven, ex-slaven. En sinds die tijd wordt het in allerlei staten gevierd met optochten en feest en gezang en een hoog kumbaya-gehalte van die piephoera. Het interessante is nu, dat was de reden dat het veel in het nieuws is geweest, het was afgelopen week inderdaad die dag, dat het nu formeel een, wat ze noemen, federal holiday is, dus een nationale feestdag. Dat is een besluit geweest van het congres. Interessant daaraan is dat de zeer grote meerderheid daarvoor was. Zowel de democraten, progressieven, maar ook de meeste republikeinen. Nou, en dat komt niet vaak voor, Victor, zoals wij vaak in deze podcast hebben besproken, dat republikeinen en democraten het ergens over eens zijn. Ze zouden nog het liefst ruzie maken over de vraag of de zon in het oosten of het westen ondergaat en opkomt. Maar hier waren ze het over eens, met uitzondering van een klein klutsje republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden, een stuk of 18 uit mijn hoofd, of 14. En die zeiden van ja, nou, het is een beetje duur. Want we gaan al die federale werknemers, de ambtenaren, gaan we vrijgeven. Dat kost te veel, is te duur. Maar voor de rest was het inderdaad ook op dat vlak dus een hoog kumbaya gehalte. Hip hip hoera, we zijn het ergens over eens. En onmiddellijk nadat Joe Biden, ook wel een mooie symbolische daad, het decreet tekende, was het ook zover, want die vrije dag was vorige week. En ik vond nog wel een hele mooie one-line inderdaad van Kamala Harris, de vicepresident, de eerste zwarte vicepresident van de Verenigde Staten. Die zei, wij tekenen dit nu in het Witte Huis, het huis dat ooit door slaven is gebouwd. Nou, dan heb je eigenlijk wel de geschiedenis mooi rondgemaakt. En ik vind dat toch, elke keer als dat soort dingen gezegd worden, ik vind dat indrukwekkend.
Ja,
en daar realiseer je ook, ja,
wat voor geschiedenis het vastzit.
Nou ja, en dat we toch ook, met alle somberheid die er soms is, dat er ook toch wel heel veel vooruitgang geboekt is. Niet dat een land trots moet zijn dat ze geen slavernij meer hebben, begrijp me goed. Maar we've come a long way. En je kunt eigenlijk zeggen, they've come a long way. En met name dus African Americans in de Verenigde Staten. En het is een reden voor grote vreugde. Het is tientallen jaren niet gebeurd dat er zo'n federal holiday werd ingesteld. De laatste was 40 jaar geleden Martin Luther King Day. Die is er ook. Ja. Het was toen ook niet onomstreden, dat begrijp je. En verder zijn er nu, en dat is het interessante waar ook Kamala Harris wel aan refereerde. Je hebt bijvoorbeeld President's Day. Nou, dat gaat over presidenten. Het zijn altijd blanke mannen, met uitzondering van Barack Obama. Het gaat bijvoorbeeld over Columbus Day. Dat gaat over de ontdekking van Amerika. De ontdekking van Amerika, meneer Chevalier. Ja. Dat was toen destijds toch. Daar woonden toevallig al wat mensen. Voor degene die aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan in de Verenigde Staten, aan de verkeerde kant in de betekenis van meer slachtoffer dan dat ze ervan geprofiteerd hebben. Ja, dat zijn natuurlijk African Americans, dat zijn Indianen, of Native Americans zoals je officieel nu heet. Dus al die nationale feestdagen hebben in ieder geval voor bepaalde groepen wel hele speciale gevoelens. En daarom is dit zo mooi dat dit nu officieel een federal holiday is geworden. Het zou onder Trump niet gebeurd zijn.
Is dat iets, er werd ook een beetje geroepen dat dat misschien bedacht zou zijn om de 4th of July te vervangen. Daar is toch nooit sprake van geweest, of wel?
Nee, dat zou ook wel heel erg idioot zijn. Maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde. Er is een hele discussie hier, die fameuze cancel culture. Dat worden de Republikeinen, de Democraten en progressieve Amerikanen wel aangewreven. Dat ze eigenlijk bezig zijn om de traditionele, toch wel vrij sterk op blanken gerichte geschiedenis van de Verenigde Staten te cancelen, eigenlijk uit te gummen als het ware. En ja, die Independence Day, de strijd van de blanke kolonisten tegen, of de vrijheidsstrijders zou je kunnen zeggen, tegen destijds de Britse Engelse bezetter. Dat is toch wel heel erg een witte geschiedenis. En daar hebben ze wel gelijk in. Het is niet fout. Ja. Het is ook zo gebeurd. George Washington en Thomas Jefferson, noem ze allemaal maar op. Maar het is wel heel erg geredeneerd vanuit die blanke geschiedenis. En dus het verwijt aan de geschiedschrijving tot nu toe is dat het te eenzijdig is geweest. En daar hebben ze met z'n allen wel een punt. En deze nieuwe feestdag is een klein gebaar in de richting van een meer evenredige en rechtvaardige verdeling in de vaderlandse geschiedenis van de Amerikanen.
Ja. Mag je nu stellen dat dit nu eigenlijk echt expliciet toe te wijzen is aan de regering Biden? Of is dat, moet je dit echt breder trekken, dat het al eerder in de lucht zat waar het congres verantwoordelijkheid voor heeft?
Nou ja, maar het zou, ik weet niet zeker of het door de Senaat gekomen zou zijn als voor de verkiezingen van afgelopen november. Toen was er tenslotte een Republikeinse meerderheid in de Senaat in ieder geval. Dan hadden de Republikeinen waarschijnlijk wat meer dwars gelegen. Maar dit ligt wel een beetje in de lijn van de geschiedenis. Bedenk ook bijvoorbeeld, en ook dat hebben we eerder hier besproken, de Republikeinen zijn heel erg aan het nadenken hoe ze groepen kiezers kunnen aanboren die tot nu toe niet of nauwelijks Republikein stemmen. Een African American, zwarte Amerikanen horen erbij. Die stemmen traditioneel, in grote meerderheid stemmen ze democratisch. Nou, stel nu dat die Republikeinen zouden zeggen, nou ja, zo'n feestdag voor die ex-slaven, hè, dus gericht op African Americans, dat moesten we maar eens niet doen. Ja, dat zou heel erg slecht kunnen uitpakken bij de volgende verkiezingen. En vergeet niet, die zijn al in 2022. De tussentijdse verkiezingen en presidentsverkiezingen weer 2 jaar later. Dus er zit, als je de cynisch over nadenkt, zou je kunnen zeggen, ah, die Republikeinen doen het een beetje uit eigen belang. Maar goed, wat mij betreft, laten we dit vrij unieke moment van politieke eenheid maar even vieren, in plaats van tegelijk op z'n Hollands cynisch over te gaan lopen doen.
Nou, dat vind ik heel mooi van je. Tijdens de vorige podcast was Joe Biden nog met zijn Europa-trip bezig. We konden toen nog slechts een beetje speculeren over de te bespreken thema's en de uitkomsten daarvan. Ondertussen is hij weer naar huis en we zijn een aantal persmomenten verder. Als we allereerst eens beginnen met de G7. Wat was nou het belang van deze ontmoeting en wat is er uiteindelijk besproken? En afgesproken uiteraard.
Nou, het gedoe over die belastingen. Dat ze achter hele rijke mensen aan willen en rijke bedrijven die geen belasting betalen. Dat is opvallend. En ook hoog tijd, laten we eerlijk zijn. Ze hebben over klimaat gesproken. Ze hebben over China en Rusland uiteraard gesproken. Maar het allerbelangrijkste was toch wel de sfeer die op die G7 heerste. Vergeleken met de afgelopen 4 jaar onder Donald Trump. Ja, die de zaak ervan behoorlijk verknalde. In ieder geval qua sfeer. Ja. Of je dan met hem eens bent of oneens bent. Maar de sfeer was ronduit kil. In ieder geval de Europese leden van die G7, Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland uiteraard keken extreem kritisch naar de rol van de Amerikaanse president. En wat dat betreft, ik zei net kumbaya. Joe Biden kwam ook met een soort air om zich heen van, er komt een nieuw tijdperk aan, ik steek mijn hand naar jullie uit, we gaan weer samenwerken, we zijn geen vijanden meer, enzovoort. En dat was eigenlijk het belangrijkste. En niet te vergeten, ook die eenheid van die G7, die grote industrielanden, waar de Verenigde Staten natuurlijk de grootste van is. Was ook wel heel erg de eenheid van die 7 landen... ook in de richting van 2 andere grote landen die er niet bij zijn, Rusland en China. Maar cruciaal is die sfeer en toch uiteindelijk ook op dat niveau van leiders is het toch uiteindelijk mensenwerk. Mensenwerk waar Donald Trump veel aan verpestte. En waar Joe Biden nu de hoop van heeft in ieder geval. En de eerste signalen zijn gunstig. En laten we eerlijk zijn, Europa haalde ook op 3 november opgelucht adem. Toen bleek dat Trump ging verdwijnen en Joe Biden kwam. Nou, dat is nu eigenlijk een soort bezegeling daarvan. En niet te vergeten, de Verenigde Staten eist ook weer internationaal een leiderschapsrol op. Terwijl de afgelopen 4 jaar we natuurlijk veel meer een isolationistische benadering van Donald Trump hebben gezien. Ik tegen de rest van de wereld. En als je het schematisch bekijkt, Victor, dan zou je kunnen zeggen, er zijn 3 hele grote militaire en vooral ook economische blokken in de wereld. Even heel erg versimpeld. China, dat is Europa en de Verenigde Staten. En wat we de afgelopen 4 jaar hebben gezien, dat 1 van die 3 blokken, namelijk de Verenigde Staten, zei, ik doe het wel alleen. Desondanks gaan we uit de NAVO. En die EU die heeft er niks van begrepen. En de Chinezen krijgen allemaal strafmaatregelen. Wat je nu ziet, en dat is volgens mij de kern ook internationaal, ook als we het zometeen misschien nog over Rusland gaan hebben, dat die 2 grote blokken, de Verenigde Staten en Europa, de 2 grote economische machtsblokken naast China in de wereld, zeggen, wij gaan het samen doen. En we gaan ook, op het moment dat de Chinezen ons dwars zitten, gaan we, en ook de Russen niet te vergeten, maar dat is geen supermacht meer, gaan wij samen optrekken. 2-1. En dat hebben we de afgelopen 4 jaar niet gezien. En dat is, naar mijn oordeel in ieder geval, een ontzettende stap vooruit.
Ik hoorde je net al heel veel verwevenheden zeggen, in die zin dat we eigenlijk een soort economische G7-top hebben. En ik hoorde je ook al die link brengen, dat vind ik ook wel interessant, over de NAVO-top. Want eigenlijk grijpt dat in elkaar, hè, die economische macht en de NAVO. Maar heb je nou de indruk dat Joe Biden er weer in geslaagd is om alle neuzen van de bondgenoten van de NAVO weer dezelfde kant op te krijgen, denk je?
Nou, binnen de NAVO over het algemeen redelijk. Maar we moeten ons ook vanuit Europa goed realiseren dat er 1 punt is waar, denk ik, Joe Biden en Donald Trump, of denk ik, weet ik wel zeker, het in ieder geval in grote lijnen ontzettend over eens zijn. Dat is namelijk de hele simpele kwestie dat Europa niet genoeg betaalt voor zijn eigen defensie. En dat Amerika al vele jaren voor de rekening opdraait. De Amerikanen betalen onevenredig veel aan die NAVO. Dat is ook niet helemaal ontbloot van eigen belang. Hij is belang bij stabiliteit. Vroeger de Sovjet-Unie in bedwang houden, nu China enzovoort. Maar de boodschap van Trump was en de boodschap van Joe Biden is, wat dat betreft overeenstemming tussen de Republikeinse en Democratische president, met alle verschillen die er zijn, Europa, gij zult voor uw eigen defensie betalen. En ja, wij, Amerika, zullen daar een grote rol in spelen. Maar op dat vlak zal Joe Biden niet een fundamenteel ander beleid voeren dan Donald Trump. En dat moet de boodschap aan de Europese leiders zijn, en ook uiteindelijk aan Europese kiezers. Reken erop dat je op den duur meer moet gaan betalen voor je eigen defensie. Zijn we bang voor de Russen? ja, voor een deel op een andere manier in destijds in de Sovjet-Unie. Vinden we dat we op moeten passen voor het verbreken van een soort militaire balans als China steeds sterker wordt. Al die kwesties zijn in grote mate van belang voor de Europeanen ook. Maar betaal er dan ook voor. En ga niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Want dat hebben we de afgelopen tientallen jaren niet alleen geprobeerd, maar ook effectief gedaan. Omdat de Amerikanen, als het erop aankwam, toch elke keer zeiden van nou nee, dan betalen wij het wel. Dat is voorbij.
Daar zit ook een kanttekening aan. Zometeen wil ik het graag nog even met je over Mr. Poetin hebben. Maar het economische belang van de Verenigde Staten binnen de NAVO is natuurlijk ook gigantisch vanwege de wapenverkopen die zij binnen de NAVO doen. Ja. Dus daar zit een wat onzuiver belang in, zeg maar. Omdat de Amerikanen een van de grootste wapenleveranciers zijn.
Ja, maar dat geldt eigenlijk in alle regio's. Dat kun je ook over het Midden-Oosten zeggen. Hun leveranties aan Israël niet vergeten. Hun Saudi-Arabië en andere landen daar. Ja. En het is zeker waar, hoe meer wij hier in Europa aan defensie uitgeven, hoe meer straaljagers en bommen en granaten we van de Amerikanen kopen. Dat is zeker waar. Dus dat dubbele belang zit er zeker in. Maar dat neemt niet weg dat de principiële uitgangspunt dat Europa meer moet betalen, hè, gewoon als percentage van bruto nationaal product, dan we tot nu toe doen, dat staat keihard overeind. Vooral naarmate we te maken hebben met een nogal agressieve, onberekenbare en tamelijk onaangename leider, in dit geval in Rusland. En de groei van China niet te vergeten. Als je naar de defensieuitgaven van China kijkt, die stijgen snel. Weliswaar is er nog een enorm gat als het gaat om puur kwaliteit. Mensen die daar verstand van hebben, en ik reken mezelf daar niet toe, maar ik praat hun maar na. Die zeggen, ja, kijk, die Chinezen geven heel veel geld uit. En er lopen ontzettend veel Chinezen in militair uniform rond. Maar het is niet te vergelijken qua slagkracht en geavanceerdheid met het leger van de Verenigde Staten. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Maar niettemin, we zien de invloed van China in de wereld geweldig toenemen. Die geld speelt amper een rol. We kunnen het nog over de zijderoute gaan hebben en de economische invloed van China her en der in de wereld. In tientallen landen investeren ze als een dolle. En dat is eigenlijk een manier van invloed kopen, zoals de Amerikanen dat voor een deel in Europa gedaan hebben, door militaire bijdrage. Alleen doen de Chinezen het nu door het aanleggen van vliegvelden en kanalen en dijken enzovoort. Ja. Andere aanpak, maar het resultaat is hetzelfde, dat de Chinezen een onevenredig grote invloed krijgen, in ieder geval vergeleken met 10, 15, 20 jaar geleden.
En er zijn gewoon heel veel Chinezen. Ja. Maar laten we nog even terugkomen op meneer Poetin. Want de Poetin-top is ook geweest tussen Joe Biden en Poetin. Heb je een indruk wat er nou besproken is en of er afspraken zijn gemaakt?
Nee, het zijn toch wel twee een beetje macho's tegenover elkaar. Poetin iets meer, denk ik, nog wel dan Joe Biden. Het ging natuurlijk onder andere over die spionage van de Russen, ook tijdens de campagne enzovoort. Het gaat over, maar vergeet niet, het gaat ook over het Midden-Oosten. Het gaat ook over China. Het gaat over energieleveranties aan Europa. Al die kwesties spelen door elkaar heen. Maar het blijft een feit dat, daarom noemde ik net die drie grote blokken, de Verenigde Staten, Europa en China, daar valt Rusland ver buiten. Rusland is groot qua oppervlakte, heeft een redelijk economie omdat ze heel veel delfstoffen hebben, gas en olie. Als je dat weg zou halen, gas en olie, en als je, wij spreken zo, stel dat een gemiddeld Europees land zou zijn qua omvang, dan zou het echt helemaal geen ruk voorstellen. Poetin schreeuwt wel, en hij heeft ook invloed, onder andere de energieleveranties hier aan Europa, daarom zijn we afhankelijk van hem. Maar het stelt natuurlijk uiteindelijk niet zo gek veel voor. Maar de afspraken die gemaakt zijn, ja, dat is redelijk marginaal. Ze hebben 4 uur met elkaar gesproken, Biden en Poetin. Maar ze hebben gescheiden persconferenties gegeven, dat zegt ook iets. De grote vraag waar je ook in de Amerikaanse media nu veel over leest, is de vraag, hoe hard wil Joe Biden zich opstellen ten opzichte van Poetin? Hij heeft over een aantal kwesties gezegd met die spionage, blijf van een aantal cruciale sectoren in onze economie af. Bijvoorbeeld energievoorziening enzovoort. Op het moment dat je dat echt gaat platleggen, dan ligt een economie op zijn gat. Blijf er van af. Stel dat Poetin dat niet doet. Stel dat zou blijken dat hij bij de komende verkiezingen van volgend jaar, de congresverkiezingen, weer gaat zitten rotzooien in die verkiezingscampagnes en probeert de zaak te saboteren. Hoe hard wil Joe Biden dan terugstaan? We weten nog, Donald Trump was zeer bevriend met Poetin. En zei, nou nee, maar hij heeft mij verzekerd dat hij dat niet doet, dat spioneren. Ja, kletskoek natuurlijk. Hij spioneert, de Amerikanen spioneren. En dat is tegelijkertijd ook wel een beetje het gekke, hè? Dat je Biden nu boos hoort worden op de Russen over spionage in de Verenigde Staten. Wat denk je dat de Amerikanen bij de Russen doen? Hallo! Ja.
Nee, dat zal hetzelfde zijn.
Ja, en nog, nogal meer dan spioneren. Als je, ga maar eens naar Wikipedia en zoek maar eens op. American assassinations in foreign countries. Hoeveel aanslagen de Amerikanen in de loop van de sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gepleegd.
Ja,
ze hebben tonnen boter op hun hoofd.
Dat is echt heel eng. Maar het was wel een beetje het eerste echte optreden van Joe Biden in combinatie met Poetin. Wat voor indruk heeft Biden gemaakt op je?
Ja, ik vond dat hij het goed deed. We hebben natuurlijk qua presentie en qua spreekvaardigheid van Joe Biden niet ontzettend hoge verwachtingen. Het is ook wel, als je hem bezig ziet, ook wel echt een man van achter in de 70. Maar verder, ook als je het combineert met wat hij nu op het gebied van binnenlandse politiek doet, kun je van alles over zeggen. Maar hij is wel als een dolle bezig. En zijn regering, zijn ministers doen het over het algemeen goed. In de opiniepeilingen doet hij het heel behoorlijk. Het is altijd een soort terugslag, hè? Een soort wittebroodsweken. Oeh, doet die president het goed en daarna, het valt toch weer een beetje tegen. Maar gemiddeld doet hij het zeker goed. En ik vind dat hij, ondanks zijn gevorderde leeftijd, en als je puur op zijn motoriek let, ik vind het toch elke keer wel interessant, zo'n trap op en af, hè, van die Air Force One enzovoort. Ja, het is wel een broze man aan het worden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze het ook achter de schermen doen. Want hij moet voor een deel uit de wind worden gehouden, met al te veel fysieke inspanning ook. Want hij moet het is gewoon een bejaard man. Maar dat in aanmerking nemend, wel respect.
Oké. We gaan even luisteren naar een geluidsfragment.
Lisa Murkowski is so out of touch that she even voted to remove Donald Trump from office, even after he was already gone.